Straks na de prediking en het orgelspel zingen we met elkaar Psalm 51, vers 4 en 7. Psalm 51, vers 4 en 7. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat ik vandaag over prediker 9 met u nadenk, heeft een oorzaak. Vorige week ontmoette ik een man die net weduwnaar werd, ter voorbereiding van de begrafenis van zijn vrouw. En toen ik vroeg, wat zal ik lezen op de dag van de begrafenis, toen zei hij, prediker 9. Want dat is ons overkomen. Zoals vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en vogels door het klapnet, zo wordt de mens verrast op een verraderlijke tijd. Als je prediker 9 leest, is dat toch wel een beetje bizar wat daar staat. Want prediker zegt eigenlijk, het maakt echt niks uit. Het maakt niet uit of je rechtvaardig bent of goddeloos. Het maakt niet uit of je rein leeft of onrein. Het maakt niet uit of je offert of niet offert. Het maakt niet uit of dat je een zondaar bent of dat je goed bent. Alle mensen worden getroffen door hetzelfde lot. Dat is wel een harde boodschap, vind ik. En dat gaat ook wel een beetje in tegen, zeg maar, het geloof van onze tijd. Heel veel mensen in onze tijd denken, geloven, maar dat komt ook naar voren, zeg maar, uit de reclame en uit alle mogelijke literatuur die er op de markt is, dat je door goed te leven heel lang de dood en de ellende van je lijf kunt houden. Maar prediker zegt, en daarmee verwoordt hij de boodschap van de Bijbel, je moet niet denken dat je door rechtvaardigheid of door wat dan ook de ellende buiten de deur kunt houden. Heel veel mensen, ook in de kerk, denken daar vaak onbewust wat anders over. Zolang je zelf nog niet in de ambulance ligt, zolang die brandweerauto die telkens langs je huis uitrukt nog niet bij jou een brand hoeft te blussen, en zolang dat wrak bij de sloper nog niet jouw auto is, heb je vaak toch het idee, omdat ik zo netjes leef, overkomt mij dat niet. Maar er komt een moment waarop je ineens als een vis in de fuik zwemt, zegt prediker. Of er ineens iets je overvalt als een klapnet, een vogel. En dan gaat het met jou als met alle anderen. Ik denk dat daar sommigen van u, of misschien wel velen, over mee kunnen praten. En de vraag is, wat dan? Wat zeg je dan? Je kunt heel veel verschillende dingen zeggen als het leed je overkomt. Ik ben nu zo'n 33 jaar predikant. En ik zie in de loop van de jaren ook wel een ontwikkeling. Toen ik begon in mijn eerste gemeente in de Betuwe, zei bijna iedereen zonder uitzondering, zelfs bij de ergste dingen, het zijn geen mensen die het je aandoen. Ik hoor het nog. Er was een jongen die net een nieuwe brommer had en zich doodreed tegen een boom. Hij was gepest door anderen en hij werd afgeleid door zogenaamde vrienden. Maar de mensen zeiden, het zijn geen mensen die het je aandoen. Dat was meer dan 30 jaar geleden, maar toen ik later in Zeeland predikant werd, zeiden de mensen vaak als er iets gebeurde, waarom? Dat is een vraag die je nog wel eens hoort. Misschien stelt u zelf ook die vraag wel eens. Waarom? Maar wat je vandaag in zeg maar de 21ste eeuw nogal vaak hoort, binnen en buiten de kerk, dat is, het is oneerlijk. Oneerlijk wat mij overkomt. De vraag is, wat is de Bijbelse visie? Wat zegt Gods woord daarover? Prediker 9, prediker zegt, zeker dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik alles klaar mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in Gods hand zijn. De boodschap van de prediker is, alles is in Gods hand. Een stap verder zou zijn dat je zegt, wij liggen allen onder het oordeel van God. Geen mens kan daar omheen. Allen liggen we onder het oordeel van God. Iemand zegt dan, betekent dat dan dat de dingen die je overkomen een straf van God zijn? In feite wel. Er staat immers dat door de zonde het hele bestaan gebroken is. Aardbevingen, ziekten, barsten in het leven. Al het kwaad, de sterfelijkheid, de vergankelijkheid, de dood. Het heeft alles te maken met het oordeel van God. Daar kun je niet omheen, maar kijk uit dat je het nooit, zeker als buitenstaander niet, rechtstreeks toepast op iets wat iemand overkomt. Want dan ben je eigenlijk weer net zo ver van huis als de mensen van onze tijd die leven buiten het God, woord van God om en die zeggen dat je het allemaal zelf in de hand hebt. Zo is het niet. Maar het heeft wel met Gods oordeel te maken. De man die mij op het spoor zette van prediker 9 had dit ook overdacht en zei toen tegen mij dat ons dit overkomen is, hoe kun je dat dan rijmen met Gods liefde? Hoe zit het dan met Gods liefde? Wel, dat is de andere kant van de boodschap. Zit misschien hier in deze prediker 9 niet direct voor het opscheppen, maar in het hele boek prediker zit dat zeker wel. Dat bij God de eeuwige dingen zijn en dat de mens die gelooft naar het eeuwig huis mag gaan. De rouwklagers gaan rond op de straat en de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De Bijbel laat zien dat er meer is dan de sterfelijkheid en de vergankelijkheid en het oordeel. De Bijbel laat ons een heiland zien, Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven te geven en die tegen zijn discipelen zegt, wees niet bevreesd, Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder om u te halen. Opdat u ook zijn moogt waar ik ben. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En het laatste boek van de Bijbel eindigt met dat machtige visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw en ik zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is er ook. En wij als christenen, om zo te zeggen, als mensen die elke zondag of regelmatig onder het woord zitten en met de naam van Christus genoemd zijn, wij zitten als het ware in een spanningsveld. Je leeft in dit leven. Alles kan je overkomen. Niets gaat aan jou voorbij. En je weet van die andere werkelijkheid. Die hemelse werkelijkheid. Die verlossing. Wat betekent dat nu voor je leven? Nu en straks. Dan komen we bij onze tekst. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. We gaan dit woord met elkaar beluisteren en ik wil samen met u, zeg maar, de verschillende lagen, zou ik zeggen, van dat woord beluisteren. Laten we eerst maar eens de oppervlakte van dit woord verkennen. En dan gaat het echt over het gewone leven. Want het staat, zo staat het ook in dit verband, hè. Ga heen, eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een goed hart, want God heeft een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te allen tijden wit zijn, laat u op uw hoofd geen olie ontbreken, geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Doe het allemaal. Het eerste wat hier staat is, en dat is een opdracht voor ons allemaal. Als de ellende je overkomt in dit leven, vergeet dan niet om elke dag je zegeningen te tellen, één voor één. En om toch van het leven te genieten. Een leven in dankbaarheid. Verblijd u te allen tijden. Dat is een recept wat hier staat. Een recept wat sommigen van u kennen. Kijk, als je ellende krijgt in je leven, dan is het gevaar groot dat je vervolgens er een beetje een chaos van gaat maken. Dat je vergeet om te eten en te drinken. Dat je je rommel niet meer opruimt. Dat je niks meer plant. Dat je geen bloemetje meer op tafel zet. Dat je het onkruid laat voortwoekeren in je tuin. Wat staat hier? Laat uw klederen te allen tijden wit zijn. Draag te allen tijd een feestkleed. Daar staat eigenlijk gewoon. Ook op de kwade dag. Ga op tijd naar de kapper. Doe de schoen aan je voeten. Was je gezicht. Zet een bloem op tafel. Eet en drink op tijd. Orde en regelmaat zijn onvoorstelbaar belangrijk. En ik ken heel wat weduwnaars en weduwen die zeggen dat is toch wel een heel belangrijk recept in je leven. Dat je dat doet. Dat is, zeg maar, de eerste laag van deze tekst. Wetend van die andere werkelijkheid, probeer je toch met Gods zegen van elke dag, ja, toch iets moois boven te krijgen. Maar dan de volgende laag. Deze hoofdstukken, het boek Prediker, wordt door de Joden al eeuwenlang gelezen op het Loofhuttenfeest. Een feest in het najaar. Wat is de essentie van dat feest? Wel, waar een Jood zich ook bevindt, hij bouwt een hutje. Een hutje waar hij het gezellig kan hebben samen met zijn familie. En waarvan het dak open kan. 7 dagen in het najaar gaat hij met zijn familie daarin zitten. Er wordt gebeden, er wordt gelezen, er wordt gegeten en gedronken. En vooral wordt er regelmatig naar boven gekeken. En het bijzondere van het Loofhuttenfeest is dat dat overal wordt gevierd. Dat werd gevierd in de woestijn, daarin hebben ze het gekregen van God. Ze kwamen uit Egypte. En ze waren nog lang niet in het beloofde land. En velen, ja allen zouden het beloofde land nooit zien. Maar ze bouwden toch een loofhutje. En midden in de woestijn keken ze naar die ontelbare sterren. En wisten, we leven onder een geopende hemel. En ze waren verstrooid over heel de wereld. En ze zaten ergens in een klein huis. In een ghetto en op een klein binnenplaatsje of een balkonnetje bouwden ze een loofhut. En zo vind je loofhutten aan het front en vlakbij een loopgraaf of een bunker. Overal een loofhut om te bedenken. Wat er ook in je leven gebeurt, er is een God die jou kent en die jou niet verlaat. Er is een hemel die open is. Er is een hemel van waaruit er een weg wordt bepaald voor jouw leven. En een licht schijnt in jouw duisternis. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat betekent, maak iets van je leven. En bedenk in dat leven dat je onder een geopende hemel mag zijn. Bouw je loofhut. Dat doe je in feite al, gemeente, als je serieus, niet zomaar eventjes omdat het hoort, maar serieus bidt rond de maaltijden, rond de nachtrust, je Bijbel opent, daar ook een zekere regelmaat in maakt, dan heb je ook als het ware een soort loofhut. In je leven even beseffen dat je niet van de wereld bent, weliswaar in de wereld, maar dat je van hem bent. En dan besef je, de wereld en het leven dwingen mij misschien in een rouw gewaad, maar de hemel schenkt mij een feestkleed. De Heer Jezus leert ons dat ook. Het is niet voor niets dat het evangelie van Johannes begint met de bruiloft in Cana. Johannes schrijft daar, zeg maar na die bruiloft in Cana, schrijft hij in zijn evangelie, dit is het beginsel van alle wonderen die Jezus deed. En daar staat in het Grieks het woordje arche, dat wil zeggen, wat Jezus daar doet, is een, ja, zeg maar het beginsel van alles. Het is een oerwonder. Het is niet voor niets dat Jezus zijn discipelen, voordat ze wat dan ook meemaken, meeneemt naar een bruiloft. En dan maken we een grote sprong naar het eind van Jezus' leven op aarde. En dan zien we dat in hetzelfde etmaal waarin hij gekruisigd wordt, hij het brood breekt en de beker zegent en rondgeeft. En dat ze bij het naderen van de dood een feestmaal hebben. Dan denk je aan Psalm 23. Gij zalft mijn olie en gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie wij benauwen. Ja, zo is het. Dat is wat God ons wil geven. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn, heeft met de orde van ons dagelijks leven te maken, met ons geestelijk leven, ook met ons gezamenlijk geestelijk leven. dat we samen, zeg maar, de sacramenten vieren en gedenken. En dat we samen met de Heer Jezus de lofzang zingen. Zelfs bij het naderen van de dood zal Hij volkomen uitkomst geven. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat kun je ook leren van mensen als Paulus en Silas. Die in de gevangenis, vastgekluisterd in de diepste kerker, psalmen zingen. Of Paulus, die als hij op een scheepswrak ronddobbert in de Middellandse Zee, zonder roer en zonder zeil, tegen zijn medeschepelingen zegt: laten we op tijd eten en bidden. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Ga nog een laagje dieper. Witte kleren zijn niet zomaar feestkleren, klederen, maar witte kleren duiden op reinheid. Het is van belang dat wij ons leven rein houden. Daarom maken we voortdurend keuzes in ons leven. Voor het goede en niet voor het kwade. Voortdurend worden we opgeroepen om de weg van Gods geboden te gaan. En om er klaar voor te zijn om Hem te ontmoeten. Zeker oudere mensen zijn daar soms heel serieus mee bezig. Zo in de zomertijd bezoek ik meer ouderen dan ik in de winter, waar ik in de winter tijd voor heb. En zo heb ik de afgelopen week 3 mensen ontmoet waar ik over deze dingen een gesprek had. Een mevrouw van 83, een van 85 en een van bijna 95. En het viel mij op dat zij met deze dingen heel erg bezig waren. Niet alleen hun huis, een geweldig grote orde, maar ook ermee bezig zijn dat je op een dag klaar moet zijn voor Hem. Want daar gaat het over. Als het in Prediker 9 gaat over het feit dat je zomaar in een fuik kunt zwemmen, dat het zometeen als we buiten in de auto stappen of op de fiets, dat het voordat we thuis zijn al zover kan zijn, dan dringt het toch wel heel erg de vraag aan je op: ben je er ook klaar voor? Dat ben je alleen maar als je een wit kleed aan hebt. Als je rein bent. Kun je rein zijn? Die mevrouw van 95 zei deze week tegen mij: hoe dichter ik bij dat moment kom, hoe banger ik er toch wel voor ben. Ik kon me dat haast niet voorstellen. Ik maakte er eerst nog een heel klein beetje een oneerbiedig grapje over. Ik zeg: mevrouw, als je 95 bent, dan zondig je toch eigenlijk niet meer. Dus dat kwam zo bij mij boven. Ik zeg: zondig je dan? Ze zegt: dominee, u moest dus weten wat er allemaal in mijn hart woedt. Ja. Je kunt alles netjes op orde hebben. Keurig netjes. En ook in, laten we zeggen, voor het oog van het kerkvolk en van jezelf denken: ik heb het aardig voor elkaar. Maar hoe dichter het nadert, moet je toch zeggen: wat er allemaal in mijn hart woedt. Witte klederen. Het zou best eens kunnen zijn dat hier vanmiddag niemand is die echt zelf witte klederen heeft. Ik althans niet, mag u best weten. Maar in Openbaring 7 lees ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Hoe kan dat nou? Als je een beetje mens bent, dan weet je toch dat niemand zichzelf rein kan bewaren. En hoe kan dan hier gezegd worden door Johannes: ik zag een schare die niemand tellen kon. Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen misschien wel. Met witte klederen en palmtakken in hun handen. Hoe is dat mogelijk? Waar komen die mensen vandaan? En hij vraagt het ook. En hij zegt: wie zijn dat? Wie zijn dat met die lange witte kleren? Hoe hebben ze dat gedaan? Van waar zijn ze gekomen? En dat is voor ons ook een aangelegen vraag. Het antwoord is: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen. Zij hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. Dat is het dus. Als het erop aankomt, gaat het met ons als met alle mensen, zwemmen we zomaar in de fuik, vallen we zomaar onder het klapnet, overkomt ons alles wat alle vlees kan overkomen. We krijgen de kracht om onze zegeningen te tellen en ondanks alles iets moois van te maken. Een klein paradijsje op aarde, de hemel die de aarde aanraakt. Maar als het er dan weer op aankomt, dan zullen we niet met een feestgewaad voor God staan. Maar dat feestgewaad, dat zal ons geschonken worden. Als we tot hem gaan en ons door hem laten wassen. We ons gewaad laten wassen in zijn bloed. U zult zeggen: ja, dat moet je gegeven worden. Dat is ook zo. Maar dat kan ook wel een vrome dooddoener zijn. In onze tekstwoorden, zowel in Prediker als in Openbaring, staat wel een woord wat met enige activiteit te maken heeft. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. En in Openbaring: zij hebben hun lange klederen wit gewassen in het bloed van het Lam. Dat overkom je niet zomaar. Ja, het wordt je gegeven, maar je moet er en mag er ook mee bezig zijn. Hier al volop. Zoals je bezig bent met het opruimen van je rommel en orde in de chaos probeert te scheppen en een loofhut bouwt en je zegeningen telt. Zo mag je er elke dag ook naar staan om met Christus bekleed te worden. Om door hem gewassen te worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ook echt beseft wie je bent en waar je die reiniging nodig hebt. Zodat je niet met allerlei waan om je heen loopt en het kwaad je toch nog overvalt. Want dat zegt de Prediker ook. Doordat mensen dat niet in de gaten hebben, zegt hij, geschiet er heel veel kwaad op aarde. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Een praktische opdracht. een geloofsopdracht. Maar het blijft een geschenk. Een geschenk waarom we mogen bidden, waar we onze handen voor op mogen houden. Een geschenk waar we naar mogen staan. En al wie leeft van dat geschenk zal in dit leven, te midden van alle ellende, iets van die hemelse glans met zich meedragen. Ondanks alles, witte klederen, door hem. Amen.